Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger van vanmorgen is professor Dr. Van den Belt uit Waldenberg. Wat betreft de catechese, de catechisaties zijn weer begonnen van de week. Fijn dat jullie er waren. Enkele werden nog gemist. We rekenen erop dat jullie er deze week allemaal zijn. Wat betreft de beleidingscatechese is er ook weer begonnen. En we hebben inmiddels 8 aanmeldingen van hen die in ieder geval de beleidingscatechisatie willen volgen. Mocht u of jij nog twijfelen, kom gerust eens vrijblijvend kijken. Dan de collecten. De eerste 2 collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is bestemd voor het ouderenwerk. En de tweede voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu als voorzang uit Weerklank lied 501, waarvan de versen 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 103, het 10e vers. Straks in de tekst en in de preek gaat het over het koninkrijk van de Heer Jezus. En hier zingen we over God die als de allerhoogste koning zijn troon gevestigd heeft in zijn hemelwoning. En zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. Het 10e vers van Psalm 103. Lezen nu de heilige wet van God en zingen daarna het 4e vers van Psalm 32. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Psalm 32, vers 4. Maar eerst willen we met gepaste eerbied luisteren naar de heilige wet van God en naar de woorden waarmee de Heer Jezus de wet heeft samengevat. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden aan Jezus vroeg, wat is het eerste van alle geboden? Antwoordde Jezus hem, het eerste van alle geboden, dat is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Samen de Heere zoeken in het gebed en bidden om de opening van zijn woord. Getrouwe God, almachtige, alwetende Vader. We zijn vanmorgen bijeen rondom een geopende Bijbel. Dat is mooi, dat we de schriften hebben. En dat we ze mogen lezen en naar de verkondiging mogen luisteren. Maar misschien zitten we hier wel met een gesloten hart. Omdat er zoveel zorgen en vragen, zoveel verdriet en pijn in ons hart is. Dat we het gewoon moeilijk vinden om te luisteren naar een preek. Of misschien heel afwachtend of met reserves in de kerk zitten. Of misschien is het wel zo dat we onverschillig zijn, dat het ons niet zo interesseert of boeit. Maar ja, we gaan gewoon mee, dat zijn we gewend, of zo is het nu eenmaal bij ons thuis. Heer, u kent ons allemaal en u heeft voor ons allemaal een boodschap. We bidden u dat we er ook echt een boodschap aan mogen hebben. En bereid zijn om echt te luisteren. Dat we openstaan voor een ontmoeting met u. Dat u spreekt door uw woord, door uw geest, door het zingen van de psalmen, door de verkondiging. U weet, Heere, wat we nodig hebben. En u houdt het wel zelf in handen. We hebben dat gezongen met dat mooie gezang, dat u zich niets laat ontwringen. U houdt de teugels stevig in handen en soms trekken wij eraan om ze u uit de handen te wringen. Maar dat gaat niet. Het is ook dwaas, maar soms vertrouwen we ook meer op onze eigen inzichten en eigen leiding en eigen wijsheid, dan dat we op u vertrouwen. Dat willen we voor u belijden, Heren, als ongeloof en als schuld tegenover u. En u bidden dat ons geloofsvertrouwen op uw leiding opnieuw versterkt mag worden. Of als we het nog nooit op u vertrouwd hebben, dat we vanmorgen voor het eerst ons vertrouwen mogen vestigen op wat u gedaan heeft in de Heer Jezus Christus. Zo bidden we voor allen die u roept om uw woord te verkondigen. Ver weg in het werk van de zending. Heere, wilt u dat zegenen? We denken ook aan uw volk Israël en aan de Messias belijdende Joodse gemeenten daar en elders op deze wereld. Heere, geef ook daar uw zegen. We bidden voor allen die u roept als dienaren van het woord in onze kerk. Heere, er is een groot verval en er is ook wel een groot tekort aan dienaren van het woord. Wilt u ook jonge mensen het verlangen in hun hart geven om u te dienen in uw koninkrijk? Als dienaar van het woord of op een andere plek. En wilt u alle studenten zegenen? Het is misschien niet zo gemakkelijk in deze tijd om een keuze te maken om in de kerk werkzaam te zijn. Er zijn zoveel andere opties. En hoe aantrekkelijk is dat? En hoe moeilijk. Heere, toch danken we u dat u nog steeds mensen roept in uw dienst. En we bidden u, de Heere van de oogst, dat u arbeiders in uw oogst uitstoot. Soms is daar ook wel echt kracht voor nodig bij u vandaan. Dat gaat niet vanzelf. Zegen uw dienaar die aan deze plaats verbonden is. En vervul hem met wijsheid en liefde bij de bediening van uw woord. Heere, open ons hart. Open uw woord. En wilt u ook de hemel openen, dat we iets van de heerlijkheid van uw koninkrijk mogen zien. Zegen de kinderen, de tieners, de jonge mensen, de ouderen, hen die alleen zijn. Dan kan een zondag ook stil zijn. Maar het kan ook zo zijn dat u daar bent, in de stilte. We bidden voor elkaar. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is de brief die de apostel Paulus samen met Timotheus geschreven heeft aan de gemeente in Colosse. Colosse ligt nu in Turkije, maar toen was dat een van de steden van Klein-Azië. Een stad waar Paulus zelf nooit geweest was, maar waar toch een gemeente gesticht was door een van zijn leerlingen met de naam Epaphras. En Paulus schrijft nadat hij gehoord heeft van Epaphras, dat staat in vers 7, hoe het met de gemeente gaat en hoe goed het eigenlijk gaat, schrijft hij deze brief. We lezen de eerste 15 versen van Colossenzen 1. In Tis heeft het wel gevonden, denk ik. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, en Timotheus, de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat we gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht, zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouw dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden we ook niet op vanaf de dag dat we het gehoord hebben om voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Gemeente, mag ik een persoonlijke vraag aan u stellen, aan jullie allemaal. Wat heeft God gedaan in jouw leven? Of bij u? Wat zou je dan zeggen? Wat zou je vertellen? Wat heeft God gedaan? Heeft hij wel iets gedaan? Of misschien zeg je, ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Wat heeft God gedaan? Je overvalt mij er een beetje mee. Dat is natuurlijk ook zo. Maar zou je een antwoord op die vraag kunnen geven? Wat God nou gedaan heeft? Als je het antwoord schuldig moet blijven, of moet zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet of God wel iets gedaan heeft in mijn leven. Ja, dat is eigenlijk wel heel erg. Dat is niet goed. Wat heeft God nou gedaan? Misschien vind je het wel moeilijk om dat onder woorden te brengen. Ja, Hoe vertel ik dat dan? Hoe zeg ik dat dan? Nou, de tekst reikt ons twee werkwoorden aan. Het is vers 13 van Kolossenzen 1. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat heeft God gedaan. En het is voor ons een spiegel, als we daar vanmorgen over nadenken, of dat ook herkenbaar is in ons leven. We gaan eerst over dat koninkrijk van de Zoon van zijn liefde nog samen zingen uit Psalm 145, het vierde en het vijfde vers. Over de heerschappij en de heerlijkheid van het koninkrijk. Dat wil zeggen het koningschap, de koninklijke heerschappij van God in ons leven. 154, nee, dat bestaat niet. 145, vers 4 en 5. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Er zijn twee werkwoorden. En ik denk dat we vanmorgen wel genoeg stof hebben als we over die twee werkwoorden en hun betekenis in de context van Colossense 1 en van deze brief nadenken. Maar ik ben bewust begonnen met die persoonlijke vraag. Want het is mooi om over die werkwoorden en hun betekenis na te denken, maar hoe is dat nou in jouw leven? Wat heeft God gedaan? En het antwoord van de tekst is: Hij heeft ons getrokken. Hij heeft ons overgezet. En ik denk dat het voor al die miljoenen christenen in heel de geschiedenis van de kerk en waar ze ook ter wereld vanmorgen bijeenkomen, of al bijeengekomen zijn omdat het al ver in de middag is in China en India, waar ook ter wereld, dat al die miljoenen christenen, discipelen van de Heer Jezus, ik ken ze niet allemaal, ze spreken andere talen en hebben andere gewoonten en soms andere opvattingen. Maar toch geloof ik dat al die christenen deze twee werkwoorden herkennen. Paulus die spreekt over ons. Hij sluit zichzelf erbij in. En hij spreekt over dat wat God gedaan heeft. Dat waarvoor hij zo uitvoerig dankt. Dat is eigenlijk wel mooi in deze brief en in al die brieven van Paulus. Dat hij zo positief is. En hij zegt: elke keer als ik aan jullie denk in mijn gebeden, dan dank ik God voor alles wat hij bij jullie gedaan heeft en wat hij jullie gegeven heeft. Ik ben zo dankbaar als ik aan jullie denk. We zijn het ook niet zo gewend, hè, dat een dominee zo positief over de gemeente spreekt. We zijn misschien eerder kritisch en zeggen: dit moet anders en dat moet anders. En nou ja, wij kennen elkaar niet. Ik ben hier nou te gast en ik preek zo eens één keer per jaar of per twee jaar in Barendrecht. Het zou ook wat overdreven zijn om te zeggen: altijd als ik aan jullie denk, dan dank ik God. Ik ben apostel Paulus ook niet. Maar we zijn dat hele positieve van die brieven van het Nieuwe Testament ook wel een beetje kwijtgeraakt. We mogen dat best eens wat meer zeggen. Ook al ken ik jullie niet. Zeggen: heren, ik ben zo dankbaar tegenover de heren dat jullie er allemaal zijn. En als jullie er zijn, dat jullie dan blijkbaar ook verlangen om de Heer Jezus te kennen en met hem te leven. En zijn woord te horen. En ik ben zo dankbaar voor wat God gedaan heeft in jullie leven. Ook al ken ik jullie niet persoonlijk. In deze tijd, waarin het best heel moeilijk is om christen te zijn. Waarin het niet vanzelfsprekend is dat jongeren meegaan naar de kerk. Het is zo onwijs mooi dat jullie er zijn. En ik hoop zo dat jullie ook iets herkennen van die twee werkwoorden. Wat God gedaan heeft in jouw leven. Of misschien, als je het nog niet herkent, dan mag ik het ook zo zeggen. Wat God wil doen en wat hij kan doen, ook in jouw leven. Dat grote geheim, dat Gods geschenk, dat werk van de Heilige Geest. Hij heeft ons getrokken. En hij heeft ons overgeplant, overgezet. En ik dank God dat hij dat doet. Overal ter wereld. En hier in de gemeente van Barendrecht. Nou, laten we dan, om het niet te ingewikkeld te maken, toch vooral even inzoomen op die werkwoorden. En op wat ze betekenen. Dan hebben we meteen twee punten of een tweedeling in de preek. Het eerste is misschien een beetje negatief. In die zin dat het gaat om getrokken uit de macht van de duisternis. Dus dan moet ik ook uitleggen wat dat betekent. Het is misschien wat negatief. In ieder geval datgene waar je uit verlost moet worden. Of bent. Kijk eens achterom. En het tweede, dat is natuurlijk meer positief. Overgezet in. Dat is een groot contrast, een spanning in de tekst. Overgezet in. Waarin dan? Ja, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. In het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Eerst maar even dat werkwoord trekken. Gaat blijkbaar door de verkondiging van Epaphras daar in die gemeente waar misschien enkele Joden waren, maar de meeste mensen toch een heidense achtergrond hadden en heel veel goden dienden en heel veel machten erkenden waar ze ook wel een beetje bang voor waren. Ik kom daar zo nog wel op terug. Blijkbaar gaat er een aantrekkingskracht uit van de boodschap van het evangelie. Een aantrekkingskracht waardoor God, hij is het onderwerp van de zin, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Laten we het maar heel eerlijk zeggen, er zit ook weerstand in dat werkwoord. Als je getrokken wordt, ja, hoe stel je dat voor, jongens en meisjes? Denk maar even, ik weet niet of jullie vissen, jongens, vissen jullie nog? Zit je alleen maar op je mobiel of achter de computer te gamen? Ik hoop het niet. En dan heb je altijd misschien vader en vooral je moeder die zeggen, nou hou dat nog eens maar even mee. Maar misschien dat er jongens zijn die vissen of meisjes. Als je dan een grote vis aan de haak geslagen hebt, hè, dan voel je dat hij trekt. En heel voorzichtig probeer je met je hengel niet te wild, dan schiet het misschien los, die vis op de kant te trekken. Om te kijken hoe groot die is. Of hem in je schepnetje te doen. Of later weer vrij te laten zwemmen. Maar die vis die spartelt tegen. Die wil niet gevangen worden. Tuurlijk niet. En jij probeert die vis die je aan de haak geslagen hebt toch langzaam maar zeker naar je toe te trekken. Is dat wat God doet? Hij heeft ons getrokken als een vis die aan de haak geslagen wordt. En al tegenspartelend, ja, naar God toegetrokken wordt. Kan wel. Er zijn wel mensen die dat als ze terugkijken naar hun eigen bekering, naar hun eigen levenservaring, dat zo ervaren. En van zichzelf zeggen, wat was ik toch weer barstig. En wat duurde het toch lang voordat ik me heb overgegeven aan de Heer Jezus. En wat had ik toch een bezwaren en een tegenwerpingen en dit en dat. En een angst misschien wel om de controle over mijn eigen leven te verliezen aan de Heer Jezus. En de consequenties te aanvaarden van het geloof in Hem. En oh, het heeft wel een hele poos geduurd voordat ik zover was dat ik eigenlijk, ja, als een vis op het droge, gevangen was door het evangelie van Jezus Christus. Misschien is de schrijver Paulus daar ook wel een voorbeeld van. He, want het is heel opmerkelijk dat hij eerst heeft over jullie en jullie en jullie. Ik dank God voor jullie. En opeens begint hij dan over ons. Hij heeft ons getrokken, eigenlijk al in het vers dat eraan vooraf gaat, vers 12. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om te delen in de erfenis van de heilige in het licht. Dus hij schakelt over van jullie en hij sluit zichzelf erbij in. Paulus was ook heel lang eigenlijk bezig met een innerlijk gevecht tegen Jezus. En hij verzette zich uitermate, zelfs zo erg, dat hij christenen ging achtervolgen en gevangen nemen. En dan komt Jezus hem tegemoet, daar bij Damascus in Syrië, waar nu die oorlog is. Komt Christus hem tegemoet en Jezus zegt, waarom schop je steeds achteruit tegen mij? Je hielen tegen de prikkels als een koe, als een os die achteruit trapt omdat hij de ploeg niet wil trekken. Dat is het beeld van de apostel Paulus die al tegenstribbelend door Jezus gevangen wordt als een grote vis in het net. Ja, dat kan. En ook al ben je niet zoals Paulus getrokken, misschien herken je wel iets van die weerstand in je hart. De liefde voor de zonde, de twijfel, het ongeloof, het verzet tegen de heerschappij van Christus. Het woont diep in ons hart. En Jezus zelf heeft daar ook over gesproken. toen hij zei: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Of een andere keer, toen hij zei: wie tot mij komt, zal ik zeker niet uitwerpen. Wat een uitnodiging van de Heere Jezus. Je mag komen zoals je bent. En tegelijkertijd zegt Jezus dan: en niemand kan tot mij komen. Niemand kan naar mij toe komen. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem of haar trekt. Je mag wel komen, je moet zelfs komen als Jezus je roept en uitnodigt. Dat is geen vraag. Natuurlijk ben je welkom en mag je komen. Maar als je terugkijkt en je bent gekomen naar de Heere Jezus, dan herken je toch iets van het werkwoord van onze tekst. Dat je getrokken bent door de Vader. Dat is niet om een dooddoener erbij te voegen. Of om het helemaal plat te slaan, want niemand kan dat zonder dat God het doet. En God moet het doen en dus kan ik niks doen. Nee, je bent welkom. Maar als je komt, ja, dan weet je wel hoe het komt dat je komt. Nog een keer. Je bent welkom. Dat is het evangelie. Je mag komen tot de verlosser, de heiland. Hoor, hij roept je. Je mag komen. En als je komt, dan weet je ook wel hoe het komt dat je komt. Dat heb je niet aan jezelf te danken, maar aan de genade van de Vader die ons getrokken heeft. En daarom, jongens en meisjes, wil ik voor jullie nog een beeld geven. Niet het beeld van die tegenspartelende vis, maar van een magneet. Heb je dat wel eens gezien met een magneet? Als je een bakje hebt met spijkertjes erin. Dat is eigenlijk heel wonderlijk, heel vreemd. Maar die magneet, als je die boven het bakje met spijkers houdt, trekt die spijkers omhoog. Met een onweerstaanbare magnetische kracht. En ze gaan allemaal, hup, omhoog. En ze zitten vast aan die magneet. Natuurlijk niet de hoogte boven, maar als je steeds dichterbij komt. En op een gegeven moment, ja, dan gebeurt het. Dan is er opeens die magnetische aantrekkingskracht. Mooi, hè? Ja. Dat is natuurkunde, zo werkt dat. Met een magnetisch veld. Werkt het nou zo ook, misschien? Met de Heer Jezus? Met het evangelie van de Zoon van Gods liefde, waar het in de tekst over gaat? Misschien herken je niet zo dat tegenstrippelen en tegenspartelen. Maar is er toch iets in dat geheim van het evangelie? In het mysterie, de verborgenheid van God, waarvan je hoort, waarvan je zegt: dat is toch zo mooi, zo uniek. Als ik hoor wie de Heer Jezus is, als ik hoor over de liefde van God, die de wereld zo heeft lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft in deze wereld. En dan voel ik dat mijn hart aangetrokken wordt door die boodschap. Dan voel ik de onweerstaanbare aantrekkingskracht van het evangelie van Christus, die ons getrokken heeft. Ik kan het niet zo goed verklaren. Misschien kon je daarom ook die vraag net niet beantwoorden. Zeg, hoe moet ik dat nou uitleggen? Maar er is iets in de Heer Jezus waarvan al die miljoenen christenen verlangen om hem te volgen, om bij hem te horen, om zijn discipel te zijn. Herken je dat? Misschien dat die andere schrijver van de Colossenzenzenbrief, Timotheus, meer zou herkennen van die magneet dan van die vis. Hij was door zijn gelovige moeder en oma opgegroeid bij het woord van God. En toen apostel Paulus kwam om te preken, ja, toen ging er een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit van de boodschap van het evangelie. Zodat hij geloofde. En Paulus die schrijft ergens aan Timotheus: als ik nog terugdenk aan je tranen. Misschien was dat toen de eerste keer, dat weten we niet zeker. Maar hij met tranen in zijn ogen zat te luisteren naar de Messias. van wie Paulus sprak in Derbe en Lystra, naar de Messias Jezus. Ook voor mij. Is hij ook voor mij half heidens, half joods? Want hij was niet eens besneden. Hij hoorde er maar half bij. Maar hij zat daar in de synagoge te luisteren met zijn moeder en zijn oma naar de boodschap van het evangelie. En hij dacht, kan het nou ook voor mij dat ik een discipel van de Heer Jezus mag zijn? Ja, Timotheus, Jezus is ook jouw verlosser. Jouw heiland en jouw Here en jouw koning. En hij heeft mij getrokken door de onweerstaanbare aantrekkingskracht van het evangelie. Wat een machtig woord is dat. En zo werkt de Heere de eeuwen door en in de wereldwijde kerk. En ook hier in Barendrecht. En ik dank God dat hij jullie op de een of andere manier, misschien wel op verschillende wijze, delen we dat ook nog met elkaar? Of blijft het dan heel erg stil omdat we het lastig vinden om dat te vertellen? Op de een of andere wijze ook jullie getrokken heeft. En ik ken jullie niet allemaal. En ik hou er ernstig rekening mee dat er zijn vanmorgen in de kerk zeggen, ik herken dat niet, God heeft niks gedaan in mijn leven. Hij heeft niks gedaan. Ik zou niet weten wat. En dan zou ik toch ook tegen jullie willen zeggen, weet je wel wat God gedaan heeft? Hij heeft zijn enige geboren zoon gezonden in deze wereld om jou op te zoeken. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat weet je toch wel. Dat is het evangelie. En laat je nou eens vangen in dat net. En laat je nou eens trekken door die magneet van het evangelie van Christus. Wat moet God nog meer doen? Want hij heeft het allemaal gedaan. Hij heeft ons getrokken. Ik zei het er eerlijk bij, dan moeten we het ook wel even over die negatieve schaduwkant hebben. Want er staat iets bij uit de macht van de duisternis. Macht. Want ook al verzet je jezelf misschien niet heel bewust. Er is wel een macht die je vasthoudt. En die ook aan je trekt, de andere kant op, de verkeerde kant op. De macht van de duisternis. En nou waren de mensen daar in Colosse, ik heb geen tijd vanmorgen en ook niet zoveel zin om dat helemaal uit de doeken te doen, maar ze waren nogal bang voor de machten die er waren. Dat blijkt uit die hele brief. Er waren mensen die uit het heidendom kwamen en ze hielden rekening met de machten van de sterrenstelsels. En je lot is bepaald door de sterren. De machten van de goden die ze dienden. En die invloed hadden op je leven. En die je maar beter te vriend zou kunnen houden. En misschien, dat sluimert er ook wel een beetje door. De machten van de kosmos. Van de hemel. En van de aarde. En moet je weten, die mensen daar in Colosse, die leefden op een breukvlak. In de aardkorst. Er is ook niks van over van Colosse, want er is een kleine 100 jaar later een geweldige aardbeving geweest in Turkije. En die hele stad is verwoest en in puin geraakt en ook nooit weer herbouwd. Maar die mensen wisten daar wat het was als de aarde begint te trillen en te beven. Wij weten dat niet, ik heb het nooit meegemaakt. Ik heb het wel eens gezien op YouTube met zo'n filmpje of met het nieuws. En het is, als er geen slachtoffers vallen natuurlijk, want het is heel erg. Maar als het niet zo ernstig is, is het eigenlijk wel een beetje grappig. He, als je ziet hoe mensen dan in paniek raken. En wat doen ze dan? Dat zie je dan op die beveiligingscamera. Dan gaan ze allemaal op de grond zitten. Op hun hurken of ze houden zich aan de grond vast. Want je kan niet blijven staan. Nou ja, je kijkt ernaar en zegt, aardbeving. Jongen. En nogmaals, ernstige aardbeving. Als gebouwen instort, je moet er niet aan denken. Er zoveel slachtoffers zijn. Maar het maakt je heel onzeker. Hè? De hele aarde begint te trillen en te bewegen en te golven. En je gaat van ellende maar op de grond zitten. Want je kan niet meer blijven staan. Nou, dat is Colosse. De kosmische krachten in de hemel. In de afgodendienst. Maar ook in de aarde. Mensen waren ook onzeker. En dachten, ja, waar wordt ons leven allemaal wel niet door beïnvloed? Machten. Paulus, die spreekt daar anders over. Die heeft het niet over de hemellichaam of de aardkorst of die afgoden. Later komt hij daar wel op terug. En dan zegt hij, ja, Jezus is koning over alle macht en heerschappij en kracht. In de hemel en op de aarde. Dus als Jezus je koning is, hoef je niet meer bang te zijn voor al die machten en krachten die je leven beïnvloeden. Maar hier heeft hij het nog niet over die kosmische krachten. Hier heeft hij het in één woord over de macht van de duisternis. Een donkere, lugubere macht. Die regeert in de wereld. En mensen vasthoudt als slaven. Ervoor zorgt dat ze de werken van de duisternis blijven doen. En de vorst van de duisternis blijven dienen. De macht van de duisternis. En het blijkt wel, later in de brief, dat hij daarmee vooral de macht van de leugen bedoelt. Hij zegt ook, hoewel hij heel dankbaar is voor die gemeente, lieg niet meer tegen elkaar. Blijkbaar was dat nog steeds een probleem, ook in die christelijke gemeente, dat de mensen niet eerlijk waren, niet oprecht waren, maar elkaar voor de gek hielden, elkaar met leugen en bedrog een andere werkelijkheid voorspiegelden. En dat breekt natuurlijk het vertrouwen in elkaar. Ook in de gemeente van Christus. Hij waarschuwt daar best ernstig tegen in hoofdstuk 3. En hier zie je het al een beetje doorschemeren. Als hij in vers 3, of in de versen die dan volgen in dat dankgebed, spreekt over de waarheid. Dat heeft hier een bijzonder accent. Het woord van de waarheid in vers 5. Het woord van de waarheid. God is de God van de waarheid. Zijn woord is het woord van de waarheid. Het evangelie, nog een keer in vers 6. En u hebt de genade van God in waarheid leren kennen. Licht en duisternis staan tegenover elkaar. Waarheid en leugen. Waar laat je je door beïnvloeden? Want misschien dacht je wel net even, ja, het staat toch heel ver bij ons vandaan. Wij wonen niet in Turkije, ook niet op een aardbevingsgebied. In Groningen hebben ze daar wel wat last van natuurlijk. En die kosmische krachten en zo, ja, dat is een heel andere wereld. Waar gaat het over? Hoe passen we dat toe? Nou ja, je zou bij al die machten en krachten ook wel kunnen denken aan de dingen waardoor je je laat beïnvloeden. In je denken, in je leven, in je handel, in je wandel. Een kracht. En zeg, ja, hoe komt dat nou? Waarom denken mensen zo? Wil je iets concreter maken? De mode bijvoorbeeld. Het kan dus ook onschuldig zijn. Het hoeft niet per se allemaal slecht te zijn. Die krachten die ons beïnvloeden, die zijn er gewoon. Dat zie je in de mode. Je loopt toch een beetje voor gek als je dat of dat nog draagt. Want dat droegen ze 15 jaar geleden. Ja, maar wie zegt dat? En wie bepaalt dat eigenlijk? Er was een tijd dat iedereen op van die crocs liep. Nou, misschien dat sommigen het nog wel doen. Van die klompjes, van die rubberen klompen. Ja, dat zie je nou niet meer. Dat was toen een rage en iedereen gaat erin mee. Is dat verkeerd? Niks verkeerd, er is niks mis mee. Maar het is wel iets waar je denkt, ja, waar worden we nou beïnvloed? Mode, je zou kunnen denken aan de media. Vroeger de massamedia, maar die zijn er niet meer, want we kijken niet meer zo massaal, behalve hele uitzonderlijke gevallen. Maar wat zingt er allemaal rond? Ook als het over waarheid en leugen gaat, over fake news, of mensen die hun eigen werkelijkheid creëren, omdat ze alleen maar in de macht zijn van, ja, Google. Of een ander vreemd algoritme wat bepaalt wat jij ziet op je mobiele telefoon of op je beeldscherm en de reclames die je voorgeschoteld krijgt. En dat wordt bepaald door de keuzes die jij hebt aangeklikt in de afgelopen maanden. Het zit allemaal in een grote computer en jij wordt erdoor beïnvloed. Ze weten, nou er is natuurlijk niemand die dat weet bewust, maar die computer slaat op welke keuzes je maakt en hupsakee, je krijgt de reclames die daarbij passen. Dat is toch niet normaal? Ja, het is wel normaal, want het is heel gewoon. Het gebeurt, maar het is wel een macht. En voordat je het weet kun je ook, ik wil niet alleen maar negatief over doen, het is onze wereld. Maar voordat je het weet kun je ook helemaal meegenomen worden in zo'n macht. En niet meer waakzaam zijn. Waardoor laat je je nou eigenlijk beïnvloeden in je denken, in je opvattingen? En mode en reclame zijn dan nog gewoon onschuldig. Je kunt je eigen keuzes maken. Maar misschien gaat het nog wel veel subtieler. Dat ook het denken onder christenen beïnvloed wordt. Sluipenderwijs. Door machten. Die we niet in de hand hebben. Maar wat erger is nog. Die we niet eens in de gaten hebben. Machten. Wees waakzaam. Want er zijn gewoon machten. Die ons denken en handelen. Beïnvloeden. Daar ontkom je niet aan. Maar waar je wel aan ontkomt. En moet ontkomen. Dat is de macht. Van de duisternis. De leugen. En hoe ontmasker je nou de leugen? Door het woord van de waarheid. Door het evangelie van de waarheid. Dat evangelie dat je in waarheid hebt leren kennen, zegt Paulus. Laat je niet in de luren leggen door de macht van de leugen en de duisternis. Maar hou het eenvoudig bij het woord van God. Ook als er soms ingewikkelde vragen zijn. Ook als je merkt dat er aan je getrokken wordt in je denken, dan is het wel belangrijk dat we waakzaam blijven. Want als je ze tegenover elkaar zet, en dat brengt me meteen bij het tweede werkwoord, dan is het wel een heel groot contrast. Leugen en waarheid, licht en duisternis. Dat zou je tenminste verwachten. Dat de tekst zegt, hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van het licht. Maar dat zegt Paulus niet. Hij zegt trouwens ook niet de macht van de duisternis en de macht van het licht. Hij zegt iets anders. Aan de ene kant heb je de macht, dat is de heerschappij, de zeggingskracht. Het gezag, exousia, het gezag van de leugen, van de duisternis. Maar aan de andere kant heb je niet het gezag van het licht, maar het koninkrijk van het licht. Nee, het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat is onze tweede gedachte, het tweede werkwoord, overgezet. Wat is dat? Kijk, trekken, dat is nogal iets van een proces. Dat kost tijd en strijd en moeite. En uiteindelijk, ja, dan ben je er. Nou, ook weer niet, hè, want dat trekken, dat blijft toch je leven lang. Dat mag je hopen tenminste, dat die aantrekkingskracht van het evangelie, wat God gedaan heeft, dat dat ook blijft. Dat zou je niet kunnen missen. Maar overgezet, dat is geen proces. Dat is een moment. Dat is alles of niks. Jongens en meisjes, waar wonen jullie? Barendrecht. Ben je wel eens verhuisd? Misschien niet. Misschien vind je het wel leuk om een keer te verhuizen. Maar je gaat vast wel een keer verhuizen. Tenzij je je levenslang in je ouderlijke woning blijft wonen. En dat is niet zo heel waarschijnlijk. Als je verhuist, dan woon je het ene moment nog in dit huis. Maar de volgende morgen word je wakker in dat andere huis. Want hier sta je op en daar ga je naar bed. En dan ben je verhuisd. Overgezet. En je gaat niet meer terug. Alle spullen zijn meegenomen. Nou, zoiets. Hè. Daar, denkt ook de apostel Paulus hier aan. Dat trekken van God gaat samen met, en dat is het geheim, ook van de zekerheid van het geloof, een grote verhuizing. Overgezet van de ene plek in de andere plek. Van de ene positie in de andere positie. Je bent niet meer in de duisternis, al herken je de duisternis nog wel en heb je er misschien ook nog heel veel last van, omdat die duisternis aan je blijft trekken de verkeerde kant op. Maar je bent er niet meer. Beslist niet, want je hoort daar niet meer. Je bent in het koninkrijk. Dat wil zeggen onder de paraplu van de koninklijke heerschappij van Jezus Christus. In het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En vanuit dat geheim waarschuwt apostel Paulus, lieg nou niet meer tegen elkaar. En als dat dan zo is, zoek dan de dingen van het koninkrijk. Zoek dan de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want jullie zijn met Christus gestorven en opgestaan uit de dood. Daar heb je dat besliste, die toon van het Nieuwe Testament van apostel Paulus, van dat in Christus zijn, van die nieuwe positie, dat geheim van Gods genade. Kijk, de conditie kan wel eens verschillend zijn van een christen. Dat hoort ook bij dat procesmatige. En de ene keer heb je een gezonde conditie en de andere keer zeg je, ja, het leeft allemaal niet zo en ik voel me zwak in het geloof en ik ben zo druk bezig met allerlei dingen die me afleiden van de kern van het leven met God. En het is niet goed, het voelt niet goed. Heere, trek mij weer naar u toe. He? Dat is het leven van strijd, van vallen en opstaan, van groei in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Maar het helpt zo als we mogen weten, door het geloof, wat God gedaan heeft in de Heer Jezus Christus en door zijn Heilige Geest in ons leven. Hij heeft ons niet alleen getrokken, maar hij heeft ons ook overgezet. Heere, dank u wel dat ik ondanks al mijn falen en feilen en zwakheid mag horen bij Koning Jezus. Zijn discipel mag zijn, zijn volgeling. Zijn onderdaan. En dank u wel, Heere, dat dat nooit meer stuk gaat. Wat u gedaan hebt. Wat ik gedaan heb, dat kan weer ongedaan gemaakt worden. Gelukkig maar. Maar wat u gedaan hebt, dat kan nooit meer stuk. Dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Hij heeft ons overgezet in het koninkrijk. En dan schrijft apostel Paulus daar zo teer, zo fijngevoelig over, zo intiem, het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Tegenover de leugen, tegenover de duisternis, staat er liefde van de Zoon van God. Daar kun je dubbel lezen. Je kunt het lezen als de Zoon die God heeft lief gehad. Als object, als voorwerp van die liefde. Hij is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. De Zoon van Gods liefde, de geliefde Zoon. Je kunt het ook anders omlezen. Het is allebei waar, ook in deze tekst. Het is de Zoon in wie Gods liefde voor ons zo zichtbaar en tastbaar wordt. De Zoon waarin God zijn liefde en door wie God zijn liefde voor een donkere wereld vol duisternis bekend maakt. En laat schijnen. Luister maar Staat in het vers dat erop volgt. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van onze zonden. Dat is de prijs die hij betaald heeft met zijn eigen kostbaar, dierbaar bloed voor al onze zonden. Om de zoon van Gods liefde te zijn voor deze wereld, heeft Christus in de macht van de duisternis, waar hij ingegaan is in de donkere nacht van de worsteling in Gethsemane, in de donkere nacht van de Godverlatenheid aan het kruis, waar Christus zich heeft overgegeven en zijn bloed heeft gestort, om voor altijd en eeuwig het Lam van God te zijn, van wie een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitgaat op verloren zondaren. Want er is vergeving, verlossing. Letterlijk staat er loskoping. De prijs is betaald door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. En dus is het niet alleen de geliefde zoon, maar ook de zoon van zijn liefde. En deze zoon heeft een koninkrijk. En dat is het koninkrijk van God, dat in de schepping volmaakt was. Dat nu in deze gevallen wereld weggedrukt lijkt te worden door al die machten en krachten die zich manifesteren in deze wereld. Dat nu verborgen is. We zien niet dat Jezus koning is. Ik zie het vaak helemaal niet. Dan denk ik, al die machten en krachten die heersen in deze wereld en ook over mij. En hoe moet ik dat begrijpen? Hoe moet ik dat zien? Maar het is een verborgen koninkrijk. Het is het koninkrijk van de Vader. En hij heeft het aan de Zoon gegeven. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft er recht op. Maar het is nog steeds een geheim. Een mysterie. Een verborgen koninkrijk. Maar niet voor jullie. Jullie kennen het geheim toch? Want jullie heeft hij getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ook al zie je het niet met je ogen en dan merk je het vaak niet in de wereld om je heen. Je weet toch zeker wel wie er echt regeert in jouw leven en in deze gevallen wereld. Want hij, Koning Jezus, is de eerstgeborene uit de doden. Ja, hij was er al voordat de wereld er was. En alle dingen zijn uit hem en door hem geschapen. En hij is verheven ver boven alle heerschappij en macht en kracht. In de hemel en op de aarde. Want hij moet als koning regeren, totdat alle dingen zich aan zijn voeten onderwerpen. Sorry dat ik een beetje lyrisch over word, misschien vind je dat te. Maar zo spreekt apostel Paulus er volgens mij wel over. Dan blijf ik heel dicht bij de tekst. Hij is er in ieder geval wel heel lyrisch over. Over dat koningschap, over die koninklijke heerschappij van Christus. En misschien is lyrisch niet het goede woord. Hij is er zo vol van. En hij wil de mensen in Colosse en ons door de Heilige Geest bemoedigen met datgene wat God gedaan heeft. Ook al leven wij in een seculiere context. Ook al merken wij dat er krachten zijn die onze machten boven gaan. En soms sluipen ze ook binnen je eigen huwelijk, in je eigen gezin. Wat kan het ingewikkeld zijn en moeilijk, strijd opleveren. De macht van de leugen, de macht van de duisternis, kan ook in de gemeente van Christus werkzaam zijn. Wees waakzaam. Maar wees niet moedeloos. Wees niet moedeloos. Want hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En wat er ook gebeurt, Jezus zal koning zijn. In jouw leven. In mijn leven. Ook al gaat het mis. Ook al breekt het mij bij de handen af. Jezus is koning. Van nu aan. Tot in eeuwigheid. Hij heeft ons getrokken. Verlost uit de macht van de duisternis. En daarom zal Hij alleen over ons regeren. Heere Jezus, Koning der koningen, Heere der heren, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan samen zingen over die verlossing. Met Psalm 107, de versen 7 en 8. Laat zulken eer bewijzen aan Heeren gunst en macht. En dat zijn die gevangenen die verlost zijn uit de angsten. De versen 7 en 8 van Psalm 107. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, almachtige, getrouwe God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dank u wel voor wat u hebt gedaan. In uw Zoon, de Zoon van uw liefde, eens en voorgoed volmaakt, volbracht in hem. En dank u wel voor wat u gedaan hebt in de levens van miljoenen. Ook vandaag de dag doet u dat. Ook op deze zondag werkt u door dat heilige evangelie, dat licht dat schijnt in de duisternis, trekt u zondaren in uw koninkrijk. Dank u wel daarvoor. Doe het ook hier, waar het nog nodig is. Wilt u verzet en weerstand breken door uw liefde? En wilt u geven dat het volbrachte werk van de Heer Jezus zo mag schitteren? Als hij van de aarde verhoogd wordt, zal hij hen allen naar zich toetrekken. Dank u wel voor wat u gedaan hebt, ook in deze gemeente. Wilt u ook werken en versterken wat u heeft gedaan? Door uw woord, door uw geest. Houd ons vast, Heere, en geef ons honger naar uw woord om ook vanmiddag weer naar de kerk te gaan en te luisteren naar de boodschap vanuit de Bijbel. Het woord van de waarheid. Maak ons waakzaam voor alles wat ons denken en handelen en verlangen beïnvloedt. De machten die er zijn, zo ongrijpbaar, maar wel zo sterk. En breng ons heel bewust onder de koninklijke heerschappij van Jezus Christus. Zegen zo uw woord, ook als het thuis moeilijk is en we misschien wel eenzaam zijn terwijl we niet alleen zijn. Omdat er spanningen zijn of omdat er verdriet is onder ons dak. Of als kinderen of kleinkinderen afdwalen door de macht van de duisternis. Heere, houd ze vast en breng ze, trek ze naar u toe. U kent ons, zegen ons en geef ons een goede en gezegende zondag tot eer van uw grote naam. Amen. We eindigen met de lofzang uit Psalm 150. Loof hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk. Het eerste vers van Psalm 150. Verhef dan zo uw harten tot God. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.